Zullen we samen een gedeelte gelezen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, en dan lezen we vanaf vers 16. Romeinen 1 vanaf vers 16, daar staat het volgende. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid bezitten. Omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want van de schepping van de wereld af worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien. Opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in overleggingen zijn ze tot dwaasheid vervallen, en een onverstandig hart is verduisterd geworden. Bewerend wijzend te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in de begeerten van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben, boven de schepper die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangen. En daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken, om dingen te doen die niet betamen, vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig, die hoewel zij de eis van het recht van God kennen, dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen. Ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. Als we kijken naar de brief aan de Romeinen, hoe die in historie altijd al steeds naar voren is gekomen, dan kun je als eerste zeggen van Paulus toen deze brief schreef, hij schreef de brief vanuit Korinthe, is dit het evangelie zoals hij dat bekend wilde maken. Je zou kunnen zeggen het definitieve evangelie volgens Paulus. Dit is ook het meest uitgebreide boek in het Nieuwe Testament. En het is de meest diepzinnige literatuur aller tijden. En de invloed van deze brief op de geschiedenis is ongeëvenaard. Want de genade verwaterde geleidelijk tot vormen van wetticisme. En in de jaren 590 tot 1570... de donkere middeleeuwen was die genade zelfs helemaal verdwenen. En de genade raakte op de achtergrond. Tot de reformatie kwam en daar een zekere Luther kwam, die door een priester, om zo maar te zeggen, werd geattendeerd op datgene wat we gelezen hebben in vers 17. Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat sloeg bij Luther in als een bom. Hij begreep, het gaat niet om hetgeen wat ik doe, maar wat hij heeft gedaan. En de genade die aangeboden wordt in de persoon van de Heer Jezus Christus, is weer naar voren gekomen. Als we gaan kijken naar de indeling van deze brief, valt die in drie stukjes uiteen. Hoofdstuk 1 tot 8, de zonde, waar we vanmorgen bij stilstaan, de verlossing, de heiliging, het leerstellige gedeelte. Dan het tweede gedeelte gaat over het verleden, heden, toekomst van Israël. De bedeling van Israël kun je zeggen, hè? De economie. En het laatste gedeelte, dat is de praktijk. Hoe gaan wij om met datgene wat we in deze 11 hoofdstukken hebben geleerd? Want dat zei Luther ook, van deze brief moet je niet alleen dagelijks lezen, die moet je uit je hoofd kennen. Ik weet niet dat u daar al aan begonnen bent, maar dat is nog wel even een werkje om dit uit je hoofd te leren. Maar om er aan te geven van hoe bijzonder deze brief is. Dat niet zomaar iets is. Het is ook niet voor niets dat dit het eerste brief is na het boek Handelingen. En hier wordt zo duidelijk naar voren gebracht waar het om gaat. Misschien hebben jullie dit plaatje al gezien. Degene die Israël en de Bijbelblad lezen. Maar hier wordt het even mooi aangegeven van het eerste vers wat we gelezen hebben. Vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Of leven op grond van geloof. Let ook op het woordje want. Dat staat in deze twee versen al drie keer. We komen dat zo nog een paar keer tegen. Want hoe gaat het met u? Als u het evangelie van de genade van God verkondigt. Iemand die aan u gaat vragen. Wat is nu dat evangelie? Waar je het altijd over hebt. Wat is dan uw antwoord? Of zegt hij van nou, ik ben even niet thuis. Daar ga ik even niet over praten. Ik heb zoveel andere dingen te doen. Pas mij totaal niet. Want hier staat, ik schaam mij niet voor het evangelie. En er is ook niets om je daarvoor te schamen, want het is de kracht van God. En dat woordje kracht, daar kun je zeggen van daar is het woord dynamiet van afgeleid. Zo krachtig is dat, als het tot explosie komt, om zo maar te zeggen, in het hart van de mens. Dan gebeurt er iets. Want het is tot behoudenis voor ieder die gelooft. En laat het duidelijk zijn, daar komt het uiteindelijk op aan. Geloof je datgene wat in Gods woord staat? Geloof je in de persoon van de Heer Jezus Christus? Geloof je in de Vader? Geloof je in de Heilige Geest? Het is wel bijzonder dat er wel staat, eerst voor de Jood. Dat zie je ook in het boek Handelingen. Als Paulus het evangelie verkondigt, waar gaat hij als eerste naartoe? Naar de synagoges. Hij gaat als eerste naar de Joden. En ook vele jaren is hier eigenlijk helemaal niets mee gedaan. Zoals in Johannes 4 staat, wat de laatste prediking over ging, daar staat het heil is uit de Joden. En als we even terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog, was daar een zekere Hitler. En die zei, je mag de Bijbel vertalen, maar er moet één zin moet eruit. Het heil is uit de Joden. Dan moet je een dikke streep doorzetten. Sterker nog, moet je helemaal niet in de Bijbel opnemen. Dus dat geeft wel aan dat er iets aan de hand is met de Joden. En het is niet voor niets dat hoofdstuk 9, 10 en 11 daar zo uitvoerig over schrijven. Want God heeft nog steeds een plan met dat volk. Ondanks hun ongeloof bij velen, je kunt zeggen bij de meesten van de Joden die er eigenlijk helemaal niets van willen weten, wel heel druk bezig zijn met het lezen van de Bijbel en daar heftig over discussiëren. Maar waar het nou werkelijk om gaat, snappen ze niet. Maar het is ook, dat staat er mooi achter, en ook voor de Griek. En dat zijn de niet-Joden, dat is voor u. Laat ik het zomaar even zeggen, ook voor de Houderwijkers. En degene die op een andere plaats hier wegkomen. Dus niet alleen voor de Houderwijkers. Assen zie ik. Ik zal niet alle plaatsen gaan doen. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Want dat is wat er staat in Habakkuk 2 vers 4. En er zijn drie brieven die gaan over deze korte zin in Habakkuk 2. De Romeinenbrief, waar we nu uit lezen. En vervolgens... De brief aan de Galaten, wat spreekt over het leven. En dan vervolgens het geloof waar de brief aan de Hebreeën over spreekt. Want wat is nu de verantwoordelijkheid van de mens? Nou, vers 19 en 20 geeft het getuigenis van de schepping. Dan in vers 21 gaat het over de kennis van God. Wat doe je daarmee? En het derde is dat de mens een geweten heeft gekregen. Op het moment dat Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad, toen kreeg hij het geweten. Hij kon onderscheiden wat goed was en wat kwaad was. En dat is de verantwoordelijkheid voor iedereen. De schepping, hoe schitterend dat gemaakt is. De kennis van God, die ook zo duidelijk zichtbaar is, als je het maar wilt zien. En ook het geweten wat ieder mens heeft. Dan staat er in vers 18, want, en dan krijgen we het woord want weer. Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. God veroordeelt nooit zomaar, niet zonder een hele gegronde reden. En die redenen, die worden in dit gedeelte wordt het heel duidelijk aangegeven, dat het niet zomaar is, maar die reden is, zijn drie gronden. Als eerste vers 18, omdat ze Gods waarheid onderdrukken. Vervolgens omdat zij Gods openbaring negeren. En het derde is vers 21 tot 23, omdat ze Gods heerlijkheid verdraaien. Als we even nadenken over de toorn van God, dat is niet zomaar iets, hè? Als God gaat toornen, dan is dat nogal wat. We lezen van die toorn van God. Ik zal een aantal teksten voorlezen. Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Ieder mens, zoals die geboren wordt, leeft onder de toorn van God. Efeze 5 vers 6 staat, laat niemand u bedriegen met zinloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Hoeveel zinloze woorden worden er wel niet uitgesproken in deze wereld? Als je kijkt om je heen, de dingen die verkondigd worden en als waarheid naar voren worden gebracht, zou kunnen zeggen, het zijn helemaal zinloze woorden, het gaat helemaal nergens over. En dat geeft dan ook aan dat die toorn van God al op de zonen van de ongehoorzaamheid ligt. Kolossenzen 3 vers 6, daar staat, om welke dingen de toorn van God komt, over de zonen van de ongehoorzaamheid. En dan in het boek Openbaring, waar wat spreekt over de toorn van God. Vanaf hoofdstuk 6, hoofdstuk 19, vers 15 zegt, en uit zijn mond, als de Heer Jezus terugkomt op aarde, in heerlijkheid de koning der koningen, de Heer der heren. En er staat, en uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de naties, de volken slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. Als God gaat toornen, en in dit geval de Heer Jezus die terugkomt om de aarde, zijn daar die legers die opgetrokken zijn naar Jeruzalem, een leger van 200 miljoen, van alle plaatsen van de wereld zijn alle volken opgetrokken om tegen de Heere te strijden en de hemel te willen bestormen. Maar de toorn van God wordt dan openbaar en al de mensen zullen daar sterven. Te verder lezen in Romeinen 1, vers 19 en 20. Omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hen geopenbaard. Want van de schepping van de wereld af worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien. Opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Ik geef je twee voorbeelden van. Want als we lezen het boek Job, Job 9 vers 5 tot 10, laten we dat maar even opzoeken. Dan beschrijft Job daar schitterend de heerlijkheid van de Heere God. Job 9 vanaf vers 5. Die de bergen verzet, dat zij het niet gewaar worden. Die ze omkeert in zijn toorn. Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden. Die de zon gebiedt en ze gaat niet op. En verzegelt de sterren. Die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. Die de wagen maakt, de Orion en het zevend gesternte en de binnenkamers van het zuiden, die grote dingen doet, die men niet doorzoeken kan en wonderen die men niet tellen kan. Het is heel bijzonder dat Job hier een beschrijving geeft van die dingen die in de hemel zichtbaar zijn. Want hier is een broeder die een hele duidelijke telescoop heeft, die heeft hier opnamen gemaakt. Dat is een heel proces is dat, van de Orion. En die zeggen van nou, dat is dan heel mooi, maar als je dan bedenkt dat het 1344 lichtjaren verwijderd is van de aarde, en een lichtjaar, wat is dat? Als je bedenkt dat 1 seconde van een lichtjaar dat je de aarde 4 keer in de rondte kunt vliegen, nou, ga dat eens een keer omzetten in de 365 dagen, en dat 1344 keer. Dus dat is gewoon, dat gaat het duizelen en zeggen, wat voor afstanden hebben we het over? Hoe groot is de schepping van God? Nog een andere, dat noemen ze de Pleiaden, dat staat in Job 38 vers 11, 31. Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion losmaken? Deze broeder heeft proberen te bedenken hoeveel sterren zijn er eigenlijk wel niet. Dan krijg je een getal met 24 nullen. En als je dan bedenkt dat in Genesis 1 staat dat God de sterren heeft gemaakt. Sterker nog, hij kent ze allemaal bij naam. 24 nullen. In het wiskunde zeg je dan kwadriljoen volgens mij. Want dat is zo ontzettend veel, dat gaat je voorstellingsvermogen te boven. Maar als we dat vervolgens een beetje dichterbij halen, dan heb ik een heel kort filmpje, wat ik even zien, die iets probeert te vertellen over ons DNA. Probeert te vertellen van wat de DNA inhoudt, maar Het is eigenlijk zo complex, je kunt er een heel lang verhaal over houden, maar als je gaat kijken hoe bijzonder ons lichaam in elkaar zit. Maar als je dan bedenkt dat in je lichaam zo ontzettend veel gebeurt, dat hele DNA wat in je lichaam zit zo wonderlijk is gemaakt, alles is bepaald, de erfelijkheid is bepaald, noem maar op, alles zit verborgen, om zo maar te zeggen, in het DNA van je lichaam. En het is onmogelijk dat het door toeval is ontstaan. Dat is de grootst mogelijke kolder die er bestaat, laat ik dat maar eens even heel duidelijk zeggen. Want dit is, ook als je hier verder in gaat verdiepen, ik zag er laatst nog een veel uitgebreidere filmpje van, maar die zo uitlegt hoe dat allemaal in elkaar zit en dat het precies in elkaar sluit en dat het ene het zit zo ingewikkeld in elkaar, maar heel simpel houden, dat we het gewoon niet kunnen uitleggen. Want vervolgens lezen we dan in Romeinen 1 vers 21 de neerval, en dat had ik ook even gezien. Even terug. Hier zien we de 7 trappen van de neergang van de natuurlijke mens. Als eerste, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt hebben. Dus wat doet de mens met God? Ze hebben hem niet verheerlijkt. Het tweede is, ze hebben hem ook niet gedankt. Het derde is, maar in hun overleggingen zijn ze tot dwaasheid vervallen. Het vierde, een onverstandig hart is verduisterd geworden. Het vijfde, bewerende wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden. Nou, en hoeveel wetenschappers hebben we vandaag in de dag wel niet die zeggen, wij zijn wijs. Ik ben dokter, nou in een of andere wetenschap, en die zeggen, wij hebben het allemaal uitgevonden. En wat staat hier, bewerende wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden. Dan wil ik niet meer zeggen dat elke dokter of wetenschapper een dwaas is. Degene die de Heer Jezus niet kennen, die redeneren vanuit hun dwaasheid. En het volgende wat er staat, en ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen. En waardoor hebben ze dat vervangen? Door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Je ziet hier de neergang van de mens, de onvergankelijke God en de natuurlijke mens. De mens zoals wij van nature zijn, die niet hem heeft leren kennen. En wat volgt dan verder? Want dan krijgen we het daarom. Daarom heeft God hen in de begeerten van hun harten overgegeven aan. En dat woord overgegeven, of de woorden overgegeven aan, wordt nu 3 keer gebruikt. Als eerst in vers 24 gaat het over hun lichamen die onder elkaar onteerd worden. Het tweede wat we tegenkomen in vers 26 is een onterende hartstochten. En in vers 28 een verkeerd denken. Je kunt zeggen lichaam, ziel en geest. Want zo is de mens geschapen, hè? Genesis 2. Gods adem werd in de mens geblazen. Hij is gemaakt van stof. Gods levensadem werd in hem geblazen. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus op 3 manieren wordt door de Heere God de mens overgegeven aan. En dat is heel bijzonder als je denkt, want de toorn van God gaat zich openbaren. Maar dat de Heer zo geduldig en langmoedig is. Als wij zouden zeggen van iemand doet iets verkeerd, we sluiten op in de gevangenis, om het maar zomaar te zeggen, dan willen we niets mee te maken hebben. En als iemand zondigt, dan zouden we zeggen, nou ja, zonde, daar moet je iets mee doen, moet vergeven worden. Degene die het evangelie, de kracht van God, hebben ontdekt, weten waar ze daarmee naartoe moeten. Maar degene die dat niet weten, die worden overgegeven aan. Dat geeft de langmoedigheid van de Heer aan. Als iemand zondig is, het niet ter plekke dat er een bliksemschicht uit de hemel valt en iemand ter plekke dood neervalt. Er zouden er niet zoveel mensen mee leven trouwens, maar... Als we vervolgens even gaan kijken wat er of we gaan lezen wat er staat in Efeze 4. Dat is misschien goed om er nu even bij te lezen, want we hebben het allemaal over zulke soort ellendige zaken, om zo maar te zeggen. Ik lees het even voor uit de NBG-vertaling. Efeze 4, vers 20 tot 24. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt aan hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd, vernieuwd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Maar gij geheel anders. Het staat daar een groot bord, daar staat het duidelijk op. Hè? Hoe gaan wij om met datgene wat we ontvangen hebben in de persoon van de Heer Jezus Christus? Want hier is sprake van wat uw vroegere wandel betreft. De oude mens aflegt. Hebben wij altijd in ons leven de Heer gezocht? Zijn we altijd in afhankelijkheid van Hem bezig geweest? Het was een jaar of 17 dat ik begreep wie de Heer Jezus was. En misschien zijn er anderen die dat, waar het nog veel langer heeft geduurd. Dat je gaat begrijpen van het gaat niet om je eigen ik. Het gaat niet om jouw oude mens. Dat staat ook achter. Die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten. Want dat is precies wat hier in Romeinen 1 naar voren komt. Al de gedachten, al de zaken waar men mee bezig is. En ik vond dit plaatje heel mooi, die aangeeft van, wij krijgen iets nieuws. We zijn een nieuwe natuur, hebben we ontvangen. Afleggen en iets aandoen. Want je kunt wel iets afleggen, maar als je er niet voor in de plaats krijgt, dan heb je er natuurlijk niks aan. Dus dat is het principe, hè? Afleggen, aandoen. Want je kunt de vraag stellen van, is er dan iets veranderd in mijn leven? Want sommigen weten misschien niet het moment dat ze tot geloof zijn gekomen, maar als dat niet iets uitwerkt in jouw leven, wat heb je daar dan aan? En daar komt bij, want dat gaat in dit gedeelte van Romeinen 1 ook heel duidelijk over je denken. Want is je denken, is die vernieuwd. Dat gij verjongd of vernieuwd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet. Dus het gaat om jouw verstand, om zo maar te zeggen. En natuurlijk gaat het niet alleen maar om je verstand, maar uiteindelijk gaat het om het geloven vanuit je hart. Ik heb net even een plaatje overgeslagen, dat ga ik dan nog even laten zien. Dat is deze. Want dat heeft alles te maken met die toorn van God. Dat wordt wel, we hebben een wetgeving, dat noemen we de wet van de communicerende vaten. En dat wil zeggen dat het water bij al die vaten op dezelfde hoogte staat. Dus met andere woorden, als de zonde van de mens stijgt, dan krijgen die andere vaten ook stijgen en dat de toorn van God daarmee op een gegeven moment zijn hoogtepunt heeft bereikt. En je zou kunnen zeggen, we bevinden ons op een punt dat die communicerende vaten op hun hoogtepunt komen. Dat de toorn van God uitgegoten gaat worden over deze aarde. Wij noemen dat, of zoals het staat in Matteüs 24, de tijd van de grote verdrukking, de tijd van Jacob's benauwdheid. Alles waar men mee bezig is om dat systeem in te gaan voeren, zodat de mens niet kan kopen en verkopen, van Openbaring 13, en dat de mens tot slaaf gemaakt, dat ze de mens tot slaaf willen maken. Als we vervolgens even terugkeren naar Romeinen 1, dan gaan we lezen vers 28. Daar staat, en daar het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan, nou dan komt er echt een hele, heel veel woorden worden gebruikt om aan te geven waar ze aan overgegeven worden. Want we hebben gelezen dus de vers 24, daarom heeft God hen in de begeerte van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Dan vers 25. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten. En dan in vers 28. En daar het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken. Dan zie je weer dat denken. En dat betekent dus ook dat de mensen die niet willen erkennen dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat hij in het vlees gekomen is, hun denken is verkeerd. En dat is moeilijk om dat te begrijpen, want je denkt van ik kom mensen tegen en we begrijpen elkaar wel. Nee, als christen en niet-christen, je kunt praten wat je wilt, maar je begrijpt elkaar niet. Je kunt het proberen uit te leggen, tot het moment dat een niet-christen christen wordt. Dan kun je met elkaar praten. Anders praat je op verschillende, laat ik het zo maar zeggen, verschillende niveaus. Want jij, die wederom geboren bent, snapt hoe het in elkaar zit. Dat we geschapen zijn. Dat we verantwoording hebben ten opzichte van onze schepper. En de ander die zegt, van het is allemaal ontstaan door één grote knal. Het is onvoorstelbaar dat men dat nog steeds vasthoudt. Een verkeerd denken om dingen te doen die niet betamen, vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig. Ik zou haar zeggen van kijk naar het journaal, want dan kom je al deze dingen tegen. Al de ellende die er plaatsvindt in deze wereld wordt vaak breed uitgemeten. Maar weet wel, dit is een verkeerd denken. En je zou nog kunnen denken van, nou ja goed, dat is dan de niet-gelovigen. Maar als we nu eens gaan naar 2 Timotheus 3, dan worden bijna dezelfde woorden gebruikt. 2 Timotheus 3, laten we dat maar even samen opzoeken, vanaf vers 1. Weet Timotheus 3 vers 1, daar staat, maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend je ook van deze af. Want ook als we naar de christelijke wereld kijken, dan zou je kunnen zeggen, de dingen die we gelezen hebben in Romeinen 1, worden hier toegepast op de gemeente. En dat is toch wel heel opmerkelijk, als je daarover nadenkt, dat ook deze dingen als normaal worden geaccepteerd onder christenen. En er staat niet voor niets achter, wend je ook van deze af. Want je wilt daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Maar je ziet hoe verdorven menselijk zijn of de mens is. Zelfs al heb je begrepen wat je moet doen, dat je de nieuwe mens mag aandoen, doet men dat ook werkelijk? Want je kunt wel iets weten, maar wat doe je daarmee? Want dat is de boodschap over vanmorgen. De toorn van God wordt geopenbaard. En dit is zeer ernstig. Dit is niet van, nou ja, dat zien we dan wel eens. Nee, dit geeft aan dat op een gegeven moment de maat vol is. De mens kan denken van, wie doet me wat? Ik doe wat ik zelf wil. Maar de toorn van God zal geopenbaard worden. Als we het laatste vers lezen van 1 Romeinen 1, vers 32 van het eerste hoofdstuk. Die hoewel zij de eis van het recht van God kennen, dat die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. En elke keer als ik dit lees, dan moet ik denken van ja, je hebt van die parades, hè. Dan gaan ze met een hele club, gaan ze dan door de stad in en kijk naar ons. Het is niet alleen dat ze er niet zich voor schamen, nee, ze maken dat bekend. Want ze hebben een... Ze doen het niet alleen, maar er staat er ook, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. En als je daarover nadenkt, van hoe ver kan het gaan in het leven van een mens als hij zonder de Heere wil leven? Je wordt overgegeven aan een verkeerd denken en verkeerd doen. En dat niet alleen, want ze zijn het met elkaar eens ook nog. Het is eigenlijk heel apart als je erover nadenkt. Wij die geloven in de persoon van de Heer Jezus Christus, zijn het in die zin één, omdat we één geworden zijn in de Heer Jezus. Zoals in Johannes 17 dat zo mooi naar voren komt. Nou, ik zit er even te denken, laten we dat maar even lezen. Johannes 17, dat de Heer Jezus dat gebed uitspreekt, vlak voordat hij gevangen wordt genomen en overgeleverd wordt om gedood te worden. Dan Johannes 17 van vers 20. En ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat ze allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij eens zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden. En hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En als je dat vers 24 goed op je laat inwerken, dat betekent dat de Heer Jezus, voordat hij overgeleverd werd, voordat hij zijn leven af ging leggen op dit kruis, dacht aan u. Dacht aan mij. Het is echt een hele wonderlijke gedachte als je daarover nadenkt. En daar zegt de Heer Jezus, ik wil, en dat is op zich al heel uitzonderlijk, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven. Omdat u mij hebt lief gehad. Fantastisch is dit, hè? Dit is wel zo wonderlijk als je hierover nadenkt. Zo bijzonder dat de Heer Jezus dat vroeg. Voor u en voor mij. Dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En zijn heerlijkheid mogen zien. Want dat is uiteindelijk de oplossing, ook als de Romeinenbrief verder zouden lezen, van dat de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd in de dood. De heerlijkheid die hij had bij de Vader heeft hij afgelegd, hij is ons mensen gelijk geworden en hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood aan het kruis. Want als we als laatste gaan lezen, dat is Romeinen 3 vers 23 tot 26, Romeinen 3 vers 23 tot 26. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed. Tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardig die op grond van geloof in Jezus is. Want dat is de duidelijke conclusie van deze Romeinenbrief, de eerste hoofdstukken. De mens is een zondaar. Want als we dat niet erkennen, dat we een zondaar zijn, is er geen genade voor jou aanwezig. En we kunnen denken dat we allemaal heel goed zijn. Nee, de Bijbel zegt precies het omgekeerde. Je bent niet goed vanuit jezelf. Op het moment dat je hem toelaat in je leven, dan ben je pas bijzonder. Want dan ben je eigendom geworden van de Heer Jezus. En zullen altijd bij hem zijn op het moment dat we weggerukt worden van deze aarde. En ik vind dat woord altijd zo schitterend. Het laatste woord, tetelestai, wat de Heer Jezus uitriep, vervolgens zijn leven overgaf in de dood. Het is volbracht. Het is volledig betaald. Alles wat ik moest doen, wat uw Vader van mij gevraagd hebt, heb ik gedaan. Gehoorzaam wezend tot in de dood. Want binnenkort staan we weer stil bij de Goede Vrijdag. En als je daarover nadenkt, het lijden, het sterven, het lijden wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt als mens. En het allerergste was nog de 3 uur diepe duisternis, waar de zonde van u, van mij, op hem werd gelegd. Hij droeg de toorn van God voor u, voor mij. Vandaar dat de toorn van God die uitgegoten wordt op deze aarde nooit met ons te maken kan hebben. Hij heeft de toorn, de Heer Jezus heeft de toorn van God gedragen. De tijd van de verdrukking is er voor de ongelovigen, voor het volk Israël die op de knieën moet. En dat is wat we allemaal moeten doen. Onze knieën buigen voor diegene die ons alles aanbiedt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hem komt toe alle dank en eer en lof en aanbidding. Amen.